Dag lieve mensen, welkom bij de Belegger. Gaaf dat je erbij bent. We gaan het vandaag hebben over mijn portefeuille, mijn eigen beleggingsportefeuille. En een portefeuille die ik natuurlijk al heel lang hier op sociale media deel. Portefeuille die, denk ik, de meeste volgers die hier op de Belegger zitten, zeker mensen die er jaren zitten, die kennen het, die hebben het vaak gezien. En die kennen het soms beter dan ik zelfs, want ik krijg regelmatig nog steeds berichten van jullie over aandelen die ik 3, 4, 5 jaar geleden heb gehad aan mijn portefeuille. Deze bestaat sinds 2019. Dat is de tijd dat ik ook content begon te maken op YouTube. Dat is de tijd dat ik net verhuisd was vanuit Ierland, vanuit Dublin naar Nederland. En deze portefeuille startte eigenlijk als een soort put your money where your mouth is. Hè. Ik had het over aandelenbedrijven. En er kwamen heel veel vragen van mensen van, joh, met welk bedrijf beleg je dan zelf? En wel, hoe gaaf zou het zijn om mijn eigen portefeuille met mensen te delen? Dus eigenlijk, ja, jaarlijks doe ik wel een portefeuille update. En ik wacht vaak af dat er heel veel vragen komt, vooral vanaf jullie. En de afgelopen tijd hebben jullie toch ontzettend veel berichten gestuurd van, joh, hoe zit het nou met je totale rendement? Hoe zit je portefeuille in elkaar? Hoeveel is waard geworden? En ga ze maar door. Dus ik dacht, misschien wel leuk om even een korte video ervan te maken. Ik deel natuurlijk regelmatig mijn portefeuille op Instagram. Maar ik merk dat heel veel mensen die op YouTube zitten en via de podcast luisteren, die volgen mij niet eens op Instagram. Terwijl heel veel mensen die op Instagram zitten, die bekijken deze video's niet. Dus er zit niet altijd een overlap in, maar ik ben het meest actief op Instagram, waar ik dagelijks live de beurs bespreek. Dus mocht je me niet volgen, je bent op YouTube of op de podcast aan het luisteren, zorg dat je dat wel even doet. Ik ben gewoon onder de Belegger te vinden op Instagram. Maar goed, om te benadrukken, kijk, deze video's, ik maak ze niet voor mezelf. Ik bedoel, ik hoef niet hier voor een camera te staan en te gaan praten over hoe mijn portefeuille zo eruit ziet. Ik maak ze vooral als er gewoon heel veel vraag vanuit jullie kant komt. Als jullie vragen van, joh, wanneer doe je nou een portefeuille update? Dan gaan ze maar door. En heel veel mensen doen dat tegelijkertijd. Dat is het moment dat ik deze video's begin te maken. Het beleggen doe ik vooral voor mezelf. Dus ik bedoel, het is mijn portefeuille, het is mijn geld. De aandelen die ik kies, ga ze maar door, dat doe ik vooral voor mezelf. Eigenlijk alleen maar voor mezelf. Maar de video's en dergelijke op YouTube, de vraag moet van jullie komen. Dus laat vooral weten waar je geïnteresseerd in bent. Blijf die vraag stellen in de comments hieronder. Of een berichtje op Instagram, waar je dat ook maar leuk vindt om te doen. Ik hou ze in de gaten en ik zie vaak trends van 4, 5, 6, misschien wel 10, 20 mensen die dezelfde vraag stellen, dan weet ik, oké, dat is misschien wel leuk om een keertje voor jullie te behandelen. Dus laten we dan meteen beginnen met hoe deze portefeuille ervoor staat. En als het goed is, zie je hier hem op je scherm voor je ongeveer 730.000 euro op dit moment waard. 502.000 euro daarvan is winst. Dus ongeveer 228.000 euro in totaal zelf ingelegd geld. Als je dat een beetje gaat opdelen door 5 jaar, want het bestaat ongeveer 5 jaar, dan kom je uit op zo'n 40.000 euro aan inleg over die periode van 5 jaar. En als je dat een beetje naar maandelijkse cijfers omrekent, dan kom je, ja, weg 3.000 nog wat euro per maand wat ik zelf heb kunnen inleggen het afgelopen 5 jaar. Dus dat is best veel geld. Niet iedereen kan zoveel geld missen om dat überhaupt in te leggen maandelijks over een periode van 5 jaar. Dus ik ben daar ontzettend dankbaar voor dat ik een hele goede baan heb gehad altijd. En een relatief goed portefeuille ook heb opgebouwd buiten deze portefeuille om. Zoals je weet, mensen die lid zijn van de Belegger, die mijn hele portefeuille zo goed als dagelijks kunnen zien, alle transacties kunnen bekijken en dergelijke, die weten ook dat ik hiernaast nog een persoonlijke portefeuille heb. Die bestaat voornamelijk uit ETF's. Dat is veel groter dan deze portefeuille inmiddels overigens. En daar haal ik ook ontzettend veel geld uit. Ik mix soms een beetje de portefeuilles door elkaar. Als bijvoorbeeld mijn groeiaandelenportefeuille het minder goed doet, terwijl de ETF-portefeuille relatief stabiel blijft, dan verkoop ik nog wel eens wat om dan te beleggen in bedrijven waarvan ik denk, hey, die zijn toch op dit moment relatief goed gewaardeerd en ik zou het aandurven om de risico te nemen dat ik het van mijn ETF-portefeuille weghaal en hier inzet. Maar goed, 500, 2000 euro winst in die afgelopen 5 jaar. En dat is veel geld. En ik zal heel eerlijk bekennen, ik had nooit van mijn leven durven dromen dat het zo goed zou gaan. Ik bedoel, toen ik dit kanaal begon, mijn portfolio was zo'n 70.000 of iets dergelijks waard. En ik had nooit van mijn leven verwacht dat als ik 5 jaar vooruit zou kijken. Ik bedoel, ik had wel doelen en ik wilde graag rond de 20% rendementen halen. Ik vind ook als je minder dan de gemiddelde van de markt haalt, dat je dan eigenlijk simpelweg niet in individuele aandelen moet gaan beleggen. Dan moet je gewoon de markt gaan kopen in de vorm van ETF's. Maar ik had nooit kunnen weten of nooit kunnen durven dromen dat we zo ongelooflijk veel rendement zouden kunnen behalen. En een van de redenen dat ik vaak niet mijn rendementen en dergelijke deel, is want als je dat soort dingen begint te delen, dat gaat een eigen leven leiden, snap je? Ten eerste kunnen mensen verwachten dat dat normale rendementen zijn. Ik bedoel, mijn rendement, als je de afgelopen 5 jaar kijkt, komt uit op zo'n 26% per jaar. Dat zijn gigantische rendementen, dat is niet gewoon. Als je dat neerlegt naast de S&P 500, dan zie je dat de afgelopen 5 jaar ongeveer 14,5% heeft opgeleverd. Dus 2 keer beter dan de gemiddelde van de markt geweest. En de reden dat ik ze vaak niet benoem is, kijk, ik wil niet adverteren met rendementen. Ik wil niet dat jij nu gaat denken, oh, wat heeft hij hoog rendement behaald, wat een genie. Ik ga precies hetzelfde doen als dat hij doet en dan ga ik ook zulke hoge rendementen halen, snap je? Want ten eerste, ik had nooit kunnen weten dat het zo hoog zou zijn, snap je? Mijn werk is niet proberen zoveel mogelijk rendement te halen. Dat is bijzaak van proberen de allerbeste bedrijven tegen een relatief oké prijs te kunnen vinden, waarvan ik denk dat de markt dat nog niet ziet. Ik zie het misschien nog wel, maar de markt die ziet het nog niet. En dat heeft tot nu toe goed uitgepakt. Hè? We gaan zo meteen behandelen welke bedrijven het heel goed hebben gedaan, welke juist heel slecht hebben gedaan. Maar over het algemeen heeft het heel veel opgeleverd. Dus dat is hartstikke fijn, maar dat betekent niet dat jij dit ook kan gaan doen als je mij 1-op-1 kopieert of whatever. Ik probeer ook zo min mogelijk over rendementen te praten op mijn kanaal, omdat ik daar simpelweg niet mee wil adverteren. Ik weet dat er heel veel mensen zijn op sociale media en dergelijke die het hebben over x bedrag aan rendement wat ze per jaar halen en zo. Maar dat moet je eigenlijk helemaal niet doen, vind ik. Ik bedoel, we zijn hier geen beleggingsmaatschappijen die stoer moeten gaan doen voor hun rendementen om klanten of iets dergelijks binnen te halen. Ik vind het gewoon hartstikke leuk om het over dit soort onderwerpen te hebben. En het voelt ook een beetje als plicht om mensen goed te kunnen informeren over wat er op die beurs aan de hand is. En zo onafhankelijk mogelijk te vertellen, zonder dat er financieel belangen bij zijn. Als je bijvoorbeeld kijkt naar wat er allemaal in de financiële industrie gebeurt, ik kan me daar soms wel echt druk om maken. Ik word er soms misschien ook een beetje gek van. Ik word er soms ook een beetje activistisch van. Maar er gebeurt heel veel waar ik het niet mee eens ben. Ik bedoel, heel veel bedrijven die worden gepromoot omdat ze bijvoorbeeld, omdat een analist of een bank of iets dergelijks, of een mediabedrijf, daar betaald voor krijgt. Een schoolvoorbeeld daarvan is bijvoorbeeld NX Filtration. Dat wordt massaal gepromoot, terwijl het gigantische verliezen maakt, heel weinig omzet behaalt. En dat betekent niet dat het niet succesvol kan zijn, maar er zitten financiële belangen bij. En ik probeer daar zo ver mogelijk van weg te blijven, want vroeger wist ik dat ook niet. En niemand heeft het mij verteld totdat ik op een gegeven moment erachter kwam dat het zo werkt. Snap je? Dus ik doe het vooral vanuit die redenen. Niet om met rendementen te smijten of whatever. Maar als er heel veel vragen komt vanuit jullie, dan ben ik ook niet de geks om het toch even te delen. Maar let er wel op dat dat ik niet weet wat de komende 5 jaar gaat brengen. Snap je? Als we bijvoorbeeld kijken naar welke bedrijven er het goed hebben gedaan in mijn portefeuille, dan zal het je misschien niet verbazen als Nvidia en Tesla naar voren komen. Er zijn toch bedrijven die ik regelmatig heb besproken, zowel op Instagram als hier op YouTube. Nvidia staat op zo'n 732% winst. Zo'n 104.000 euro ongerealiseerde winst. Dus winst wat ik nog niet heb genomen officieel, omdat ik niks heb verkocht. Ook heel veel winst wat ik wel heb genomen. Ik geloof dat ik bijna 40.000 euro aan Nvidia aandelen heb verkocht. Moet je voorstellen dat ik dat niet had gedaan. Hè? Dan was het een stuk hoger geweest. Het bedrag wat je in Nvidia ziet. Misschien wel richting de 2 ton. Tesla 350% winst. Dit komt vooral omdat ik natuurlijk winst heb genomen in Tesla. Tesla heeft duizenden procenten opgeleverd op een gegeven moment. En ik heb een heel groot gedeelte verkocht toen Tesla vlakbij de top zat. En ook weer ingekocht toen Tesla op 100 per aandeel stond, begin van dit jaar, van vorig jaar. Dus 350% winst, maar in werkelijkheid hebben we natuurlijk ontiegelijk veel geld verdiend en duizenden procenten behaald met Tesla. De Trade Desk staat als nummer 3 op 135%. Winst, ook hier heb ik ongeveer 10.000 of 15.000 winst genomen. En 26.000 daarvan is dus nog steeds ongerealiseerd. Dus dit zijn de drie toppers geweest. En ik bespreek alleen de drie beste en de drie slechtste een beetje overigens in deze video. Anders kunnen we heel lang over van alles nog wat blijven praten. Maar Nvidia is bijvoorbeeld, en trouwens één aandeel zit hier niet tussen, die heb ik recent verkocht. Die stond op 350% winst, dat was SMCI. En SMCI heeft het echt, ik bedoel dat bedrijf, als je kijkt naar de afgelopen 2 jaar, dat zijn gigantische rendementen. En ik geloof dat het ongeveer zo'n 3.000-4.000% winst heeft behaald in een hele korte periode. En daar hebben we dus ook heel mooie rendementen mee behaald. Maar die heb ik verkocht. Als je lid bent, dan weet je waarom. Of als je hem op Instagram volgt, dan weet je ook waarom. Ze hebben in een hele korte tijd heel veel stock offerings gedaan. En zoals je weet, ik ben geen grote fan van bedrijven die stock offerings doen. Oftewel nieuwe aandelen uitgeven en aandelen verwateren. Dat kan een keertje gebeuren. Dat is misschien een keertje nodig. En daar is misschien een goede reden voor. Maar als je dat heel vaak doet in een hele korte periode achter elkaar, zoals een SMCI dat heeft gedaan. En een SoFi bijvoorbeeld, die niet in mijn portefeuille zit. Dan vind ik dat je. Dat er iets mis is. Je zou in principe nooit moeten verwateren tenzij het echt nodig is als bedrijf zijn. En zeker niet, of misschien een keertje omdat er echt gigantische veel vraag is naar je diensten of naar je aandeel. Maar niet meerdere keren achter elkaar. Daar ben ik geen groot voorstander van. Dan heb je als management het niet goed gedaan, vind ik. En je zou in principe alles moeten kunnen financieren met je bedrijfsvoering. Als je bedrijf het heel goed doet, in hypergrowth zit, zoals een SMCI dat heeft, zoals een SMCI dat heel lang gedaan heeft, dan moet je dat kunnen financieren met eigen geld. Met geld wat je verdient aan het verkopen van je producten, niet geld wat je verdient aan het verkopen van aandelen. Goed, ik ben daar principieel in. Niet iedereen is daarmee eens. Maar die staat er dus niet tussen en die had wel in de top 3 horen te zitten. En zo zijn er heel veel bedrijven nu natuurlijk met grote winsten hebben verkocht. Qualys is daar een van. Mimecast is een bedrijf die door een private equity partij werd overgenomen voor, ik geloof, zo'n 120% winst. Maar de Trade Desk die staat er nu als een ruime nummer 3. En voor alle drie bedrijven geldt dat ze nog steeds in mijn portefeuille zitten en ik nog steeds jaren van groei voor ze verwachten. Niet groei in de vorm van koerswinst, maar groei in de vorm van hun winsten en omzet, omdat ze heel goed gepositioneerd zijn. Tesla die heeft het nu natuurlijk moeilijk. Ik heb het heel uitgebreid in een andere video besproken, dus als je die nog niet hebt gezien, check hem zeker even. Nvidia heeft op zijn minst nog 5 à 10 jaar aan gigantische groei voor zich. Begint wel langzaamaan concurrentie te krijgen, maar heeft zich wel heel sterk gepositioneerd door onder andere CUDA-software. Als je dat nog niet kent, Google het. Het is een rabbit hole waar je even in moet dikken. Maar Nvidia heeft jarenlang, en dan hebben we het over de afgelopen 5 à 10 jaar, 10 miljard geïnvesteerd in CUDA. En ervoor gezorgd dat alle chips die Nvidia tot nu toe gemaakt heeft, de CUDA-software in zich had, zonder dat er nog aanleiding was om het nodig te hebben. Nu met AI kunnen al die chips met elkaar samenwerken. En dat is toch iets waar je een beetje visie voor moet hebben als bedrijf zijnde om dat voor elkaar te krijgen. Intel die is nu bijvoorbeeld bezig met een open softwareversie daarvan te maken en samenwerken met de grote big tech partijen om ze toch een beetje concurrentie te kunnen geven. Dus wat er interessant wat de komende jaren gaat gebeuren, maar ik zie Nvidia nog steeds de komende jaren gigantische groei blijven laten zien en boven de verwachting blijven presteren wat ze tot nu toe ook altijd gedaan hebben. En hetzelfde geldt voor de Trade Desk. Ik bedoel, de Trade Desk is bezig met een missie. En dat is zorgen dat het internet buiten Google en Facebook, het adverteren buiten Google en Facebook voor iedereen toegankelijk wordt. En heel getarget en doelgericht wordt, zodat adverteerders makkelijk aan mensen kunnen komen zonder dat ze heel erg afhankelijk zijn van Google en Facebook voor hun advertenties. En dat gaat ontzettend goed, die doen het ontzettend sterk. Ik zou zeggen, onderzoeksters zijn relatief duur voor nu qua prijs. Maar er zijn wel aandelen die bij elke zwakte, oftewel bij elke grote daling, van plan zou zijn om te gaan kopen. Maar dit zijn even voor je beeldvorming de bedrijven die het goed hebben gedaan. En dan de bedrijven die het niet zo goed hebben gedaan. Laten we het hebben over de grootste verliezers in mijn portefeuille. De drie grootste verliezers zijn Roku, BYD en PagSeguro. En dit zijn overigens de enige verliezers in mijn portefeuille. Dit zijn de enige die op rood staan. BYD en PagSeguro heb ik recent gekocht. Dus je zou het ze in principe kunnen vergeven dat ze voorlopig in de min staan. Die heb ik gekocht voor de komende 5 à 10 jaar. Dus we moeten gaan zien hoe ze presteren de komende 5 à 10 jaar. Maar op de korte termijn lijken ze in ieder geval even 8,3% te zijn gedaald. Dus dat is nog relatief te overzien. Maar een van mijn grootste missers is natuurlijk Roku geweest. Een bedrijf die veel van jullie kennen. Ik denk een bedrijf die heel veel van jullie ook via mijn kanaal tegen zijn gekomen. En misschien ook wel gekocht. Maar staan daar toch wel een hele flinke verlies mee. Ik staan er over 31.000 euro verlies mee. 50% is dat van de totale som. Dat is ongeveer 62.000 euro die ik in Roku heb geïnvesteerd. En er nu dus ongeveer de helft van kwijt ben voorlopig. Het heeft veel lager dan dit gestaan. Ik heb ook bijgekocht toen het heel laag stond. Ik heb ook een gedeelte recent verkocht. Eigenlijk alles wat ik had geïnvesteerd in Roku toen het echt ontzettend laag stond. Dan heb je het over een prijs van $40 per aandeel. Dat ging naar $90 per aandeel. En was dus ruim verdubbeld. Dat stukje heb ik dan ook weer verkocht. Omdat we natuurlijk 100% winsten mee hebben gehaald. En dat heeft er ook voor gezorgd dat die totale verlies een beetje gedekt is geweest. Maar Roku zit wel in een fase die heel erg belangrijk is voor het bedrijf. Ik bedoel, als je kijkt naar de omzetgroei, die neemt weer langzaam aan toe. Als je kijkt naar de waardering, ik heb nog nooit in mijn leven. Ik heb voor de grap overigens toevallig een paar dagen geleden iemand die bij de belegger werkt, Michiel, even gezegd van, joh, zonder dat je weet wie dit bedrijf is. Als je even kijkt naar de price-to-sales ratio, als je even kijkt naar de groei van het bedrijf, als je even kijkt naar een aantal financiële gegevens, zoals bijvoorbeeld hun cashpositie, hun schuldpositie, dat soort dingen. Wat zou jij dan voor dit bedrijf bereid zijn om voor te betalen? En dat was 4 keer meer dan waar Roku nu op staat. En zo zie ik het nog steeds. Kijk, weet je, ik beleg een bedrijf voor de lange termijn. Sommige bedrijven, er kan iets gebeuren met het bedrijf waardoor ik het verkoop. Dus bijvoorbeeld, ik vertrouw het management niet meer. Ik denk dat er fundamenteel iets veranderd is aan de concurrentiepositie van dat bedrijf. Er is iets fundamenteels bij het bedrijf aan de hand. Bij Roku, ook al denken heel veel mensen overigens van wel, en daar kunnen meningen over verschillen, daarom staat het ook wat lager, vind ik dat er fundamenteel niets aan Roku is veranderd. Dus we moeten het gaan zien de komende tijd. Ik heb geen reden behalve dan opportunity cost. En je kan alles natuurlijk heel intellectueel benaderen en er een reden voor vinden. Maar ik denk dat die opportunity cost het waard is. Want ik denk dat Roku flink ondergewaardeerd is. Ik denk dat ze de groei goed kunnen gaan oppakken. En ze zijn, je moet niet vergeten, ze zijn heel erg rentegevoelig, Roku. En dat heeft ermee te maken dat ze in een markt zitten, de advertentiemarkt, die in tijden waar geld schaars is, waar rentes hoog zijn, waar leningen dus een stuk duurder zijn, zullen heel veel bedrijven zich focussen op hun core. Advertenties en core dingen die hun business drijven. En Roku is daar natuurlijk een onderdeel van, maar de grootste en belangrijkste daarin zijn bedrijven zoals een The Trade Desk, zoals een Google en een Facebook. Dat zijn de bedrijven waar je het meest wil gaan adverteren en zo min mogelijk op bijvoorbeeld een Connected TV of überhaupt TV-kanaal en dat soort dingen. Dus Roku heeft daar gewoon last van die geldschaarste, van die grote en hogere rentes. En het is ook nog eens een groeibedrijf waardoor de waardering wat lager wordt gezien in tijden van hogere rente. Dus we moeten gaan zien, als het economisch klimaat verandert, denk ik dat Roku het ontzettend goed zal gaan doen. En ook als dat niet verandert, zal Roku blijven groeien en ze blijven de juiste dingen doen. Tenzij er iets fundamenteel verandert aan het bedrijf, de visie van de CEO, dan zou ik misschien verlies erop nemen. En ik heb overigens ook wel eens verlies genomen op andere zaken, dus daar heb ik helemaal geen moeite mee. Maar dat is hoe ik Roku op dit moment zie. Dus ik denk dat hij zich gewoon prima gaat herstellen over de loop van de tijd heen. BYD is ongeveer 8% gezakt. We kennen BYD natuurlijk allemaal. Ik heb uitgebreid Over al deze bedrijven kun je overigens al uitgebreide analyses vinden als je naar de belegger.nl gaat. Sommige zijn betaald, sommige zijn gratis. Maar ik zou het ook ontzettend waarderen als je lid wordt van onze prachtige community. Als je lid wordt van de belegger. Daarmee support je dit soort content. En dan kan ik onafhankelijk content blijven maken. Vind ik het leuk om het blijven te maken. En kunnen we ook meer content maken. Dus als je dat interessant vindt, zorg even dat je ook lid wordt. Maar daar vind je dus zowel betaalde als gratis analyses over al deze bedrijven. Om het een beetje naar je eigen beeldvorming te kunnen leggen. Maar BYD heeft nog steeds jaren van groei voor zich. Het is een van de bedrijven naast Tesla die Tesla moeilijk zou kunnen maken. Het is een van de bedrijven die winstgevend EV's kan produceren. Dus geen enkel ander bedrijf naast Tesla die tot nu toe winstgevend EV's produceert. Dus het is een bedrijf waarvan ik denk dat het nog jarenlang kan blijven compounden. Hoge winsten boeken, marktaandeel blijven pakken. En daar dus we ook beloond voor gaan worden als aandeelhouders. Hoeveel dat gaat zijn weten we natuurlijk niet, maar dat het gebeurt, daar ben ik ontzettend van overtuigd. Pax Seguro Digital, een bedrijf met relatief lage groei. Dus niet een bedrijf waarvan je zou verwachten dat die direct in mijn portefeuille zit. Maar wel lage groei met goede redenen. Ja, dus als je kijkt naar wat er nu in de wereld aan de hand is qua hoge rentes, qua hoge inflatie. Zeker in het land waar het bedrijf is gevestigd, waar de economie echt heel slecht gaat. Waar heel veel mensen heel erg last hebben, vooral hun klanten, de kleinere bedrijven, die last hebben van die lastige economische klimaat. Dan kan ik me voorstellen dat die groei nu nog even vastzit. Maar tegen de waardering waarvoor ik het krijg, en dan hebben we het over 8 keer de winst van volgend jaar. 8 keer de winst van volgend jaar. Dus geen enkel bedrijf die je zou kunnen vinden die 8 keer de winst van volgend jaar en die de winst nog blijft groeien. Die winstgevend is en dat blijft groeien. Dus ik ben bereid om de risico ervoor te nemen. Het is een van de meest risicovolle aandelen in mijn portefeuille. Maar ik denk dat ze de komende jaren ontzettend goed gaan doen. En dat die groei weer kan gaan opbloeien wanneer de Braziliaanse economie het wat beter doet. Wanneer de rentes wat lager zijn. En dat is een bedrijf die nog steeds winst maakt en tegen een heel aantrekkelijke waardering wordt verhandeld. Dus ik denk dat de risico's relatief laag ermee zijn. En dat betekent niet dat jij dit ook moet allemaal goed gaan kopen. Maar dat is wat ik er persoonlijk van vind. En dus het kan zijn dat er heel veel andere beleggers zijn die anders denken. Dus zorg dat je dat vooral met elkaar bespreekt en uiteindelijk toch je eigen keuzes maakt. En dan zeg ik niet alleen omdat het moet van de AFM of zo. Dat is echt iets wat ik ook echt persoonlijk vind. Goed, daarmee hebben we denk ik deze video behandeld. Ik denk dat het heel duidelijk is hoe mijn portefeuille het heeft gedaan. De rendementen, de allerbeste aandelen die ertussen zitten, die het beste hebben gepresteerd en de bedrijven die het slechtst hebben gepresteerd. En ik hoop dat je er wat aan had. Ik hoop dat deze video verder heeft geholpen en misschien zie ik je bij de volgende terug.